Goedemiddag iedereen. De parashat van vandaag is parashat Tetzaveh. En de lezing van deze week begint met de opdracht voor het aansteken van de lichten, de lampen van de menorah, in de Mishkan, in de tabernakel. En daarna gaat het over op de kledij van de hoge priester, van de priesters. Als we kijken naar de parashat van deze week, is het eigenlijk best wel een bijzondere parashat. Want dit is de enige parashat na het boek Bereshit waar de naam Moshe niet in voortkomt. Dus in alle parashat van af Shemot, dus de laatste vier boeken van de Torah, komt de naam Moshe in iedere parashat voor. Maar in deze parashat niet. Wel komt de naam Aaron voor. Dat is wat opvalt. De naam Moshe niet, de naam Aaron wel. En dat is op zichzelf staand bijzonder, want waar dingen anders gaan, moet het ons als het ware aan het denken zetten. Cachuto, een rabbijn uit Spanje, die zegt dat de naam Aaron 7 keer voorkomt in de parashat van deze week. En volgens Midrashei HaTorah toont dat aan dat Moshe een nederig man was. Dat hij een stap achteruit kon zetten om hetgeen wat God wilde belichten te benadrukken. Mozes had zichzelf dus niet op het oog. En Aaron en zijn zonen worden bekleed, en dit woord moet je even goed in je hoofd zetten, het woord bekleden, met het priesterschap. Niet Mozes, hoewel die wel een leviet was, en feitelijk bij die lijn hoorde, als broer van, maar Aaron. Mozes had een andere functie. En we zien dat Adonai verder gaat met het bouwen van de Mishkan door. En de Mishkan staat eigenlijk voor het koninkrijk van God op aarde. God vestigt zich op aarde. En hij zegt ook Ani Betugam. Niet van ik wil bij jullie wonen, ik wil in jullie wonen. Maar goed, Adonai gaat verder met het bouwen van zijn koninkrijk op aarde. Niet enkel door een gebouw als het ware te vestigen, maar ook door verder te gaan in de mensen. En dat is iets heel bijzonders. Dat is namelijk zijn koninkrijk. Hij gaat verder in de mensen, de priesters, degene die onder het geheiligde volk Israël weer apart geheiligd waren. En wat opvalt aan de bouw van de Mishkan, als we kijken naar de beschrijving van in de Torah, dan zien we dat eigenlijk bijna het grootste gedeelte van de Torah gelinkt is aan de details van de tabernakel, van de Mishkan. En dat gaat zover tot de attributen, de benodigdheden, de kleding van de priester, maar ook zijn uiterlijke kenmerken. De priester zelf moest qua uiterlijkheden geen verstoring hebben, geen handicap. Om het maar even zo te zeggen. En dat is geen belediging die God maakt. Maar dat is voor ons een besef dat God echt heilig is. En perfectie vereist als we hem willen dienen. Daar ga ik straks dieper op in. Wat staat er in Shemot 28 vers 2. Daar staat, laat voor je broer Aaron heilige kleding maken die hem waardigheid en aanzien verleent. God wijdt een heel hoofdstuk aan kleding. Dan zou je zeggen, ja, dat is kleding. Dat is gewoon kleding, moet er netjes uitzien. Hè? Waarom zo gedetailleerd? Waarom zo benadrukt. Ten eerste staan er twee Hebreeuwse woorden in deze tekst. Shemot 28 vers 2. En de woorden zijn kavod en tiferet. En dat wordt hier vertaald met waardigheid en aanzien. Maar als we echt het woord kavod gaan uitroepen, dan betekent dat eigenlijk glorie, heerlijkheid. Dus de kleding van de priester moest heerlijkheid, glorie uitstralen, iets goddelijks. En het woord tiferet betekent harmonie, schoonheid en compassie. Het moest iets bijzonders zijn, het moest iets moois uitstralen. Nou ja, de een vindt het mooi om hakschoenen te dragen, de ander vindt het vreselijk, de ander houdt van roze. Nee, dit was de kledingkeuze van God. Gods keuze om zijn priesters aan te kleden. Er zat niks van de mens zelf bij. Hij had wel bepaalde mensen aangewezen om die kleding te maken. Dus kavod en tiferet. Glorie en schoonheid. Pracht. Deze kleding was ook noodzakelijk. Om de dienst van God te kunnen uitvoeren. Het gaf de priester daadwerkelijk een andere status. Als hij moest ook na de dienst in de Mishkan zijn kleding weer uitdoen. Hij mocht niet meer in die kleding zijn. Dus het is heilige kleding. In Shemot 28 vers 43, daar lezen wij. Aharon en zijn zonen moeten ze dragen als ze de ontmoetingstent binnenkomen. Of in het heiligdom dienst gaan doen bij het altaar. Anders laden ze schuld op zich en zullen ze sterven. Dit voorschrift, en dat vind ik mooi dat het erbij staat, blijft voor hem en zijn nakomelingen voor altijd van kracht. Met andere woorden, droeg de priester die kleding niet en deed hij dienst, dan stierf hij. Bizar, hè? Dat kleding zo'n effect kan hebben. En daarin zien we dat de Mishkan het koninkrijk van God inhoudt. Dat is hetzelfde als dat wij van alles doen voor God vanuit onze eigen kracht. Maar wat er in de Brit Gadasha staat, ik heb u niet gekend, je bent een vreemdeling van mij. Ga weg, wettelozen, staat er dan. Mensen zonder Torah, mensen zonder die de richting die ik heb aangegeven niet willen aanvaarden. Met andere woorden, dat haal ik afgelopen weken best wel vaak aan. We kunnen God niet dienen vanuit een eigen ideologie of gedachtegoed. Maar het zit minder zwart-wit in elkaar zoals ik het nu zeg. Want dat lijkt bijna alsof het een soort wetticisme is. Ga ik straks ook weer dieper op in. Volgens de Joodse wijze was het de kleding die het priesterambt omlijstte. Wat zeggen de rabbijnen? Omwille van de kleding werd de priester met het priesterambt bekleed. Zonder hun kleding was hun priesterschap niet in hen gevestigd. Bekleden, dat woord moet je even tot je nemen. Bekleden betekent iets jou laten omlijsten. Iets op je leggen. Iets tot je nemen. Iets aanvaarden. Wanneer mag een politie in actie treden? Als hij zijn kledij aan heeft of als hij zijn kledij uit heeft. Als hij zijn kledij aan heeft, dan is hij geoorloofd om als politieagent op te treden. Mits je een geheim agent bent. Dat geldt zo voor iedere job. Als ik een machinist of een conducteur ben en ik heb mijn kleding niet aan, dan ben ik of gewoon een passagier of ik ben in ambt. Heb ik mijn kleding niet aan, mag ik geen kaartjes knippen. Dus in het hier en nu kunnen we dat heel goed begrijpen. Maar in het spirituele gaat het dus over bekleed zijn. En mijn vraag aan jou en mij is, waarmee zijn wij bekleed? wat omlijst ons? Wat heeft, welke zwaarte drukt op onze schouders? Dus ging de priester freestylen en dacht hij, op deze manier kan ik God naderen. Lees het boek Maleachi. God aanvaarde het niet. Deed hij de kledij van God aan, dus bekleedde hij zich ook met het gezag en de richtlijnen van God, dan werd het ambt van de priester aanvaard. Als we Jesaja 61 vers 10 lezen, dan staat er iets bijzonders. Daar staat, ik vind grote vreugde in Adonai, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van bevrijding aan. Hij hulde mij in de mantel van gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich toont met haar sieraden. Het aankleden van iets, het bekleden van iets, omlijst onze status. De mantel der gerechtigheid en bevrijding. Bestaan die echt? Zijn dat echte kledingstukken? Of wordt het op een andere manier bedoeld? Ik denk het tweede. Ik denk dat het bedoeld voor ons duidelijk moet maken dat we buiten het fysieke andere elementen mogen benadrukken en aantrekken. Dat we de verlossing die we in Yeshua hebben aanvaard, als het goed is, niet van ons afwerpen. Maar dat iedere dag, iedere ochtend als we ons klaarmaken voor de dag, aantrekken, meenemen. Dus het geeft een status aan. En die status wordt duidelijk gemaakt in het eerste boek van de Bijbel, Bereshit. Waar we letterlijk zien, lezen, dat God de mens aankleedt. Want Adam en Chava hadden gezondigd. En ze merkten in één keer dat ze niet aangekleed waren, dat ze naakt waren. En naaktheid staat voor het erkennen van onze zonde. En wat bizar is, is, we kunnen lezen in Bereshit 3 vers 21, dat God zelf dieren slacht en dat vel gebruikt, de huid gebruikt, om Adam en Chava te bekleden, te bedekken eigenlijk. En hier ligt een diepe link. Als we het hebben over offers, het brengen van offer en ook het offer van Mashiach, of course, dan mag het ons laten beseffen dat een offer altijd iets te maken heeft met het verwijderen van onze naaktheid. Van iets waarvoor we ons schamen. Iets wat we liever niet willen laten zien. Maar wat wel erkend wordt door God, want God ziet alles. Wat staat er in Matthij, vers hoofdstuk 6. Daar staat, dan zal de Vader die in het verborgene ziet je openlijk belonen. God ziet in het verborgene. Hij ziet alles. Maar hij zal ons ook belonen op het moment dat wij in het licht komen. Nogmaals, als wij zondigen, dan zijn we naakt. Maar als we teshuva maken, omkeer doen, dan bekleedt God onze naaktheid met het lam. Volgens de rabbijnen was het dier wat geslacht werd, een lammetje. Dus we worden bedekt met het lam. En dat lam is Yeshua. Yeshua is het lam waar wij mee bedekt moeten zijn, die onze naaktheid weghaalt. Is die naaktheid er dan niet? Jawel. Maar die naaktheid is bedekt. En als het bedekt is, dan bereiken wij in Gods ogen een status die aanvaardbaar is. Als jij in je blote tochers naar de koning gaat, dan zegt de koning, wat doet die gek hier? Stuur hem alsjeblieft weg. Toch? Dus even zo praktisch wil ik het maken. Als we voor de koning verschijnen, hij ziet onze naaktheid en we hebben het lam niet om ons heen gewikkeld, dan kan hij ons niet aanvaarden. Daniel, profeet Daniel, had een ongeveer gelijke situatie. De koning, Belshazzar, die zag een vinger op de wand die letters schreef in zijn eigen taal, het Chaldeeuws. En hij kon niet begrijpen wat er stond. En hij zei, ik wil dat iemand het gaat lezen. En hij wist dat Daniel de wijsheid door God in pacht had. En hij riep Daniel naar zich toe. En hij zei over Daniel, hoofdstuk 5 vers 16. Ik heb over u gehoord dat u duidingen kunt geven en knopen kunt ontwarren. Wel nu, als u de tekens kunt lezen en mij kunt zeggen wat er staat, zult u in purper gekleed worden. In purper, denk aan de priester. En een gouden ketting om uw hals dragen. En als derde rang in mijn koninkrijk regeren. Dus die omschrijving die de koning geeft, die zegt iets over kleding en status. De kleding van de priester had een goddelijke, koninklijke status. Want die priesters hadden ook purper aan. Het is een weerspiegeling van de goddelijke status die we eigenlijk hebben ontvangen. In het Jodendom noemen ze dat sniut. Als je getrouwd bent, dan kleed je je sniut. Netjes, zou ik heel globaal kunnen zeggen. Maar het heeft meer in zich. Dan kleed je je als een status getrouwde vrouw. Waardoor iedereen kan zien, deze vrouw is getrouwd. Geldt overigens ook voor een bar mitzwa boy. Op het moment dat hij bar mitzwa heeft gedaan, kleedt hij zich als een volwassen man. Ook al ziet hij eruit als een kind. Iedereen weet, deze bar mitzwa boy, die heeft de status van een volwassen man, kan opgeroepen worden voor het lezen van Torah, enzovoort. Dat besef is totaal weg in de wereld. En als ik zie hoe jonge meiden, maar ook jongens, zich soms kleden, dan is het bijna om je te schamen. En wij hebben waardigheid. Wij zijn hier dienaren van een koninkrijk van God. En wij hebben te maken met de status van Mashiach. Dus de vraag aan jou en mij nog een keer. Waarmee ben jij bekleed? Wat is onze status? God zelf, heb ik net verteld, bracht het eerste dierenoffer. Hij slachtte een lammetje om de mens te bekleden. Daarin zien we al dat het brengen van offers omwille van het bedekken van de zonde uit Gods gedachten komt. God heeft ons niet geleerd hoe we vuur moeten maken. God heeft ons niet geleerd hoe we moeten koken. God heeft ons niet geleerd hoe we auto's moeten maken. Hij heeft ons één ding voorgedaan. In Bereshit staat geschreven hoe je kleding moet maken. En dat heeft te maken met die diepere laag die ik in ons midden probeer te leggen. Het is een kunst, een art van het maken van kleding. Omdat kleding en status bij elkaar lopen. Wandelen. Benno Jacob is een moderne eigentijdse commentator. En die geeft commentaar op die gedachte over het aankleden wat God doet bij de mens. En die zegt, kleding onderscheidt ons van alle andere schepsels. Wij zijn de kroon op Gods schepping. Heb je ooit een beer gezien die een broek aantrekt? Heb je een hond op hakschoenen gezien? Kunnen dieren niet verzinnen. Ze kunnen het niet bedenken. Wij mensen wel. En daarom irriteert het mij dat mensen beweren dat we gelijk zijn aan de dieren. Dat wij een zoogdier zouden zijn. Het is een dwaze gedachte. Hoe laag ben je gezonken? En iedereen die dit nu hoort, ook online, ziet het niet als een belediging, maar als om iets op na te denken. Hoe laag ben je gezonken als je jezelf ziet als een dier? Ten tweede zegt hij, kleding bepaalt onze status van waardigheid en schoonheid. En dan zegt hij, de status van priester is de hoogste status die wij kunnen bereiken. Wij zijn namelijk een volk van priesters. Wij zijn bekleed met priesterschap. En dat gaat buiten het gewaad om. Dat is iets wat we dagelijks met ons mee mogen nemen. En ten derde, het woord wat hier staat voor bekleden, is iets heel bijzonders. Het woord voor het bekleden van de priester, in de lezing van deze week, is het woord ulevashan. En dat verwijst direct door naar het goddelijke en God zelf. Er staat namelijk, Adonai regeert, hij is gekleed, lavesh, ulevashan, lavesh, in majesteit. Dat zijn de weinige keren dat dit woord in het woord zelf voorkomt. Dus het bekleden van de priester heeft grammaticaal een gelijke waarde aan het bekleden van God. In wat? In majesteit, in kavod. Dus naaktheid staat voor het dierlijke en gekleed zijn staat voor het menselijke. En onsterfelijkheid. Wat heel bijzonder is, althans dat vond ik. Het Hebreeuwse woord or betekent huid. En of skin, vel. Maar het Hebreeuwse woord or, met één letter verschil, alef of ayin, betekent ook licht. Waar is God in gehuld? In het licht. Dus wat is Gods bekleding? Het licht zelf. Wij zijn bekleed met een huid. Maar Gods huid, als het ware, is het licht. Maar denk eraan aan de tekst uit Openbaring, waar staat dat de zon niet meer nodig is, want God zelf is de zon. Hij is dat licht. Dus Gods bekleding, omlijsting, is or, licht. Onze bekleding is or, met een ayin, huid, vel. Weer profeet Daniel, hoofdstuk 2, vers 22 zegt, hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. Het licht is altijd bij hem aanwezig. God ziet alles vanuit dat licht. Hij is de zaklamp in het duisternis, nog meer als dat zelfs. Dus voor hem is er niks verborgen. Maar als het licht bij hem woont, betekent dat 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 zijn skin is. Dat dat zijn omlijsting en bekleding is. Jacob, de broer van Yeshua, zegt dat Adonai de vader van de lichten is. Hoofdstuk 1, vers 17. De vader van alle lichten. Al het licht is in hem vertegenwoordigd. Openbaring zegt ook weer, als je God ziet, kun je hem niet aankijken, want het licht is zo scherp, zo heftig. Daar kun je niet aan, als het ware. En voor ons, wij zijn oor, wij zijn huid. Maar door Yeshua zijn wij ook licht geworden. Oor met een ayin. Zijn wij ook in staat om ons te omlijsten met dat licht van God. En daarin mogen wij functioneren. Hoe noemt de Brit Gedasha ons, het Nieuwe Testament, kinderen van het licht? Precies. Denk er eens over na. De Beneor, kinderen van het licht. Dat betekent dat licht eigenlijk God inhoudt. Kinderen van God. Andere benaming. Maar het zegt ook iets over onze status. Wat staat er in Yochanan? Yochanan 3, vers 21. Daar staat iets hoe wij in het licht kunnen gaan wandelen. Er staat, maar wie de waarheid doet, komt tot het licht. Zodat bekend zou worden dat zijn werken in God zijn gedaan. Dus als wij de waarheid lief hebben, Benea Emmet, kinderen van de waarheid zijn, dan gaan wij wandelen in God, in het licht. Wat is een kenmerk van deze tijd, de laatste dagen, dat ze de waarheid niet lief hebben en dat ze mens God niet meer zoekt en in het duister leven? Wij moeten het tegenovergestelde doen. Dus wil jij een kind van het licht zijn, loop dan in de waarheid. Wat zegt Pilatus? Ja, wat is waarheid? Ja, hij wist het niet. Wij wel. Wie is de waarheid? Dat is Yeshua. Ik ben de weg, de waarheid, precies, en het leven. Daar ga ik straks dieper op in. Er wordt deze week dus bijzonder een link gelegd tussen de kleding van de priester en de lampen van de menorah. Snappen jullie waarom ik zo begon? Eerst wordt er een heel klein stukje van het hoofdstuk 27 benoemd dat de lampen van de menorah altijd moesten blijven branden, dat de priester daar verantwoordelijk voor was om 's nachts de olie aan te vullen. En die priester die moest verschijnen voor dat licht, iedere dag. En dat vond ik zo, ja, toen ik erover nadacht, bijzonder. Hij moest dat licht continu benaderen. Die priester kon niet buiten dat licht om functioneren. Als de menorah uit was, wat betekende dat voor de priesterdienst? Not valid. Kon niet meer plaatsvinden. Dat licht mocht nooit uit. Dus dat licht moest blijven branden. En dat licht is Hashem, is Yeshua. En daarna wordt er gezegd, priesters, bekleed jullie met dit gewaad die ik jullie geef. Yeshua zegt op Sukkot, het feest van de loofhutten, van de bekleding van de tabernakel, als je daar dieper over nadenkt, de bekende woorden, Ani Haor, ik ben het licht, Ha'olam, van de wereld. En dan zegt hij, wie mij volgt, zal niet in de duisternis lopen, dat begrijpen we. En nu komt het, maar zal het licht van het leven vinden. Wie is het licht van het leven? Wie is de vader van de lichten? Wie is de vader van de lichten? God. God. En Yeshua zegt, ik ben het licht op deze aarde die jullie naar dat grote licht gaat brengen. Het licht van het leven. Dat is God. Ik ben het licht op deze aarde die jullie in al die duisternis leidt naar dat grote licht. Yeshua zegt ook, je moet hem niet voor mij buigen op aarde, maar voor hem. Hij zegt, Shema Israel, Adonai, Echad, er is één God. Yeshua Bakker leidt helemaal niet over zijn goddelijke status, hoewel die 100% heeft. Hij geeft de eer aan zijn vader. Zelfs als hij terugkomt straks, iedereen zal buigen voor hem tot eer van zijn vader. En hier zegt hij het weer. Ik ben wel het licht op deze aarde, maar ik breng jullie bij het licht van het leven. Hij zegt niet dat ben ik, hij zegt dat is mijn vader. Daar breng ik jullie. En waarom is dit nou zo belangrijk? Dat we beseffen dat dat grote licht, wat overigens ook in de gebeden staat beschreven, dat het licht weer in de sidur hersteld zal worden. Het grote licht. Heb je dat al eens gelezen? Het grote licht hersteld zal worden in de toekomst. Waarom is dit nou zo belangrijk om dit zo te benadrukken? Er is maar één weg, dat heb ik gezegd. Om in het licht van God te blijven. En die weg is, wat Yeshua hier zegt, als jullie mij volgen, als jullie mij volgen, zullen jullie niet in de duisternis lopen, maar zullen jullie geleid worden naar dat grote licht. En wij hebben een opdracht. Wij hebben een opdracht om Yeshua te volgen. En die opdracht die staat vast. Die opdracht staat bovenaan. Die opdracht is nummer 1. Yeshua, de levend geworden Torah. Yeshua, die als levende Torah op deze aarde is gekomen om ons de weg naar het licht, het licht van het leven, God zelf, te leiden. Is degene die we moeten aanhaken en moeten volgen. En daarom staat er ook in Psalm 119 vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet, levende Torah, moeten we even bedenken. en een licht op mijn pad. Wat mooi is, is dat de priester in de nacht, als het duister was, dat licht moest aansteken. Wanneer heeft licht het meeste effect? Als het zomer is en de zon schijnt in je huiskamer, ga je dan een lichtje aansteken? Nee, wanneer doe je het wel? Als het donker is. Want dat is gezellig. Dat is fijn. Die priester moest in het donker, midden in de nacht, arme man, moest wakker, uit mijn bed, om een lichtje aan te steken. Nee, want het licht heeft het meeste effect als het duister is, als het donker is. En hier staat dat het licht, het woord van God, de Torah, zijn gesproken woord, Mikra, hoe het ook wil noemen, Milta, de Wag, Logos, lamp op ons pad is. Dus het is letterlijk dat kleine lampje die wij moeten volgen. Het is niet het licht zoals wij dat interpreteren van we zien precies waar we naartoe moeten. Nee, het is het kompas, de tomtom, Yeshua, die ons leidt naar het eeuwige leven. Hou dat licht vast. Want wij zijn bekleed met het licht op ons pad. Je zegt, ik ben het licht, zegt Yeshua toch? Dat is Yeshua zelf. Hij is onze bekleding. Hij is degene die ons omlijst, als het goed is. Hij is degene die ons laat functioneren als priesters. Zo simpel, maar eigenlijk ook zo ingewikkeld kan het zijn. We hoeven helemaal niet groots te denken. Hoe kunnen we God dienen? Hoe? En Natanja legde de link vandaag ook tijdens de zangdienst. Hoe doen we Torah? Ahava. Liefde. Door het te vervullen in liefde. En wie is liefde? Dat is God. Dus vanuit Gods liefde. Als we dat doen, vervullen wij de Torah. De koninklijke wet die God ons heeft gegeven, zoals Paulus het noemt. Om het in liefde vervullen. Moeten we dan freestylen? Ik zie liefde zo. Nee, het is Gods liefde. Dus het eerste waar je naartoe moet rennen is de liefde van God. Hoe leer je die kennen? Via Yeshua. Door Yeshua alleen. Dus ik wil hier benadrukken voor iedereen die hier zit. Ons levensdoel is om te worden als Yeshua. En waarom zeg ik dat? Omdat al wat anderen eromheen allemaal van God is. Allemaal door hem gegeven is. Maar allemaal samenkomt in die ene naam van Yeshua. Dus als je God wil dienen, natuurlijk het vieren van Shabbat, het houden van de feesten, het besnijden van onze zoon op de achtste dag, is allemaal Torah. Maar dat is door God gegeven als genade. Willen wij tot dat licht komen, tot God zelf, volg Yeshua. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hou je geloof eenvoudig en simpel. Want we zullen het misschien nodig hebben in tijden van nood. Of momenten dat ons alles wordt weggenomen. En waarom zeg ik dat? Er is niets nieuws onder de zon. Van de geschiedenis moeten we leren. Ik ben geen doemdenker. Maar in de kampen werd er seder gevierd door het eten van een schoen. Ja? Er werd Chanukka gevierd door het aansteken van kaarsjes zonder cadeautjes. Heel schaars. Maar het werd wel gedaan. Helemaal niet in de setting zoals we die misschien gewend waren, met alle entourage eromheen. Maar waar stel jij je dan van afhankelijk? Yeshua is de weg. En daarom durft Rabbi Paulus ook te zeggen, en ik hoop dat jullie dit volledig kunnen omarmen, En ik ben gehangen met de Meshicha, met de Messias. In het Aramees, Meshicha. Zodat ik niet leef, maar de Meshicha in mij leeft. Hij zegt eigenlijk, mijn status, mijn omlijsting, bekleding is de Messias. Dat is wie ik ben. En het fysiek leven dat ik nu leef, is door het geloof van de Zoon van Elohim. Van de Zoon van God. Hij zegt, het feit dat ik nu leef, en dat kon hij heel goed zeggen, heeft te maken niet in het Aramees door het geloof in de Zoon van Elohim, van God, maar door het geloof van de Zoon van God. Door het geloof die Yeshua had, zijn grote geloof, niet door mijn geloof, leef ik nu. Yeshua's geloof is zo groot dat het alle geloven, al het emuna, vertrouwen van alle mensen als het ware omlijst. Het is zijn geloof die ons doet leven. Waarom denk je dat Paulus zo benadrukt op zijn genade is mij genoeg? Dit is wat hij bedoelde. Het geloof van Yeshua is voldoende. De kruisdood van Yeshua is voldoende. Waar denken we dan aan? Aan Pesach, toch? Al zou ik dit hebben, al zou er nog maar dit zijn, dan was het voldoende. Dayenu. Laten we dat op Yeshua als het ware leggen. Alles wat hij heeft gedaan was voldoende voor de hele wereld. Het lam dat voor de schepping van de wereld geslacht is. Met andere woorden, het plan wat van God al vast stond en voldoende was voor heel de mensheid. Dus hij zegt, ik leef fysiek door het geloof van Yeshua, die van mij houdt en zichzelf voor mij heeft gegeven. Weer die liefde. Yeshua houdt van hem, hij weet het. Hij heeft zichzelf voor mij gegeven. En hij heeft mijn ongeloof, als het ware, op zich genomen. Dus door zijn geloof kan ik nu fysiek leven. Alles was voor hem Yeshua. Man die bij Gamliel heeft gestudeerd. Voor hem was één antwoord duidelijk. Mashiach. Alles komt samen in Mashiach. Alles. Als je Messiaans bent. Messiaan, maak dat tot je geloof. Dat is ons geloof. En nu praktisch. Want ik wil iedere week praktische handvatten meegeven. Yeshua, of Rabbi Shaul bedoel ik, leert ons hoe wij in het licht kunnen blijven. En dat doet hij door Efeze 6, vers 13 en 17 aan te halen. De wapenuitrusting. De wapenuitrusting zijn kledingstukken, spiritueel, die wij gekregen hebben van God om te gebruiken hier op aarde. Zijn dat echte kledingstukken? Moet ik ze echt 's morgens aan gaan trekken? Nee. Maar dit is wel iets bijzonders wat wij van God hebben gekregen. En dan kijken jullie allemaal aan. Want als we dit leren gebruiken, of weer opnieuw leren gebruiken, blijven wij in het licht. Eerst begint Rabbi Paulus, wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de machten en krachten, de demonen, de machten en krachten, op deze aarde en boven deze aarde, in de hemelen. En daarom, broeders, ga ik jullie iets leren, zegt hij eigenlijk. Jullie hebben een wapenuitrusting gekregen. Hij heeft niet een Romein in gedachten. Hij heeft die niet. Wordt heel vaak geleerd. Hij heeft teksten uit het boek Jesaja onder andere in gedachten. Waar die wapenuitrusting in wordt benoemd. En hij leert ons het volgende. Doe daarom de hele wapenuitrusting, kleding van God aan. Zodat jullie het kwaad kunnen ontmoeten. Oh, ontmoeten. Ja, soms komt het even op ons pad, toch? En wanneer jullie in alles klaarstaan, zullen jullie stand houden. Dus soms zijn we aan het wandelen in het Koninkrijk van God. We volgen het licht op ons pad. Maar soms gaan we ook een beetje stout van het pad af. Dan ontmoeten we in één keer dat kwaad. Ja? Of soms lopen we op Gods, op het pad van God, op het smalle pad. En komt toch die beer, die leeuw, die demon, dat conflict op ons pad. En wij hebben dan een wapenuitrusting gekregen. Hij zegt, sta daarom en omgord jullie middel met de waarheid. Punt 1, waarheid. En doe het borstharnas van rechtvaardigheid aan. Rechtvaardigheid. En doe de schoenen om jullie voeten van de bereidheid voor het Bessora. Dus bereidheid. Vers 3. Van shalom. Dus Bessora, het evangelie van shalom, van vrede. Neem daarbij het schild van geloof. Dat is 4. Geloof. Zodat jullie daarmee de kracht hebben om alle brandende pijlen van het kwaad te doven. Zet de helm van verlossing op, dat is dus verlossing, dat is 5. En neem het zwaard van de ruach, wat het woord van God is. Dus de ruach. Dus we hebben waarheid, rechtvaardigheid, bereidheid, overgave, geloof, verlossing en de ruach. En weten jullie wat deze kenmerken inhouden? Dat is, zijn de kenmerken van Yeshua. Dat zijn zijn eigenschappen. Die hij heeft ingezet om de wil van God te doen. We moeten de wijsheid van Paulus begrijpen hoe hij probeerde te praten met ons. Dus als wij leven in waarheid, rechtvaardigheid, bereidheid, geloof, verlossing en vanuit de ruach, hebben wij de wapenuitrusting aan. Als we één van al die elementen laten rusten, laten vallen en het niet zo belangrijk vinden, dan zijn we al wankel. Doen we er 2, zijn we nog meer wankel. 3, vallen we bijna. Luister. De waarheid is als een riem. Als we geen riem omdoen, vooral mannen denk ik, dan zakt die broek af. Dus die de waarheid houdt alles bij elkaar, toch? De waarheid is hetgeen wat ons bij elkaar houdt. Dus we moeten altijd zoeken naar de waarheid. Altijd. Rechtvaardigheid. Wat staat hier? Borstharnas. Komt uit hier, toch? Rechtvaardigheid komt uit ons hart. God is rechtvaardig. Hij doet alles uit rechtvaardigheid. Zijn liefde is rechtvaardig. Ook al vinden wij het onrechtvaardig. Maar rechtvaardigheid moeten wij vanuit ons hart doen. Altijd, structureel. Doen we dingen onrechtvaardig, is het niet valid voor God. Bereidheid en overgave. Onze drijf moet het Bessora evangelie van Mashiach zijn. Het woord van Mashiach. Zijn bereidheid moet ons inspireren om even bereid te zijn. Wat Paulus ook heeft laten zien. Hij is in de gevangenis geweest. Hij heeft in het Colosseum gevochten met beren. Met leeuwen. Hij is niet gestorven. Hij is geslagen met een zweep. Hij heeft van alles meegemaakt. Hij was bereid om te sterven voor zijn volk. Zodat zijn volk gered zou worden. En hij in de Gehenna gerecht, de hel terecht zou komen. Zoveel bereidheid had hij. Geloof. Geloof. Emuna is onze bescherming. Ik heb net wat geleerd aan jullie. Het geloof van de Mashiach. Dat is ons geloof. Dus als wij ongeloof hebben, heeft hij het geloof in ons. Hij vertrouwt ons. Hij gelooft voor ons. Snappen jullie dat? Als ik op mijn geloof moet vertrouwen, dan val ik te vaak. Dan ben ik te vaak ongelovig. Dan heb ik te vaak te weinig vertrouwen. Daarom, het geloof van de Mashiach is ons schild. Verlossing, dat is die helm, hè? Wat is het meest kwetsbare? Je gezicht, toch? Steek maar zo'n vinger in je oog. Is niet fijn. Geloof, verlossing, is het meest kwetsbare, hè, het lammetje, Mashiach, wat gegeven kan worden. Het lam wat geslacht was voor de godlegging der wereld. Denk aan het lammetje die Adam en Gaffa bedekte, doordat God het slachtte. Dus het meest kwetsbare wordt beschermd door verlossing. En dan zeg ik erbij, ze kunnen je leven nemen, maar als jij blijft geloven in die verlossing tot het einde, ze zullen je ziel nooit kunnen nemen. Nooit. Nooit. Dus het is het meest kwetsbare wat er is. Maar als je tot het einde vasthoudt, is het ook het meest doorslaggevende. En de ruach. De ruach is ons zwaard. Dat is het woord van God. Het woord van God kunnen we bestuderen, maar het woord van God leeft ook in ons. Moet het ons ook leiden om, om al die stappen die ik hierboven heb genoemd te kunnen zetten. Dus het woord die in overeenstemming moet zijn met de ruach, moet onze leidraad zijn. Paulus zegt, we moeten de hele wapenuitrusting van God aandoen. Niet een klein beetje. Niet soms wel en soms niet. Yeshua heeft het gedaan. Zijn leven lang heeft hij die wapenuitrusting aangehad. Heeft hij gewandeld in het licht van God. En heeft hij gehandeld in het licht van God. Dus de waarheid, die moeten wij doen. Die moeten wij nastreven. Rechtvaardigheid. Daaruit moeten wij handelen. Bereidheid, dat bepaalt onze keuzes. Geloof moeten wij beschermen, maar het beschermt ook ons. Verlossing, dat moeten wij aannemen. We zijn verlost door Yeshua. En de ruach, die moet ons leiden. Dit zijn de kledingstukken. De bekleding die wij van God uit hebben gekregen. En het omlijst Mashiach zelf. En daarom wil ik tot slot lezen. Jesaja 11 vers 1 tot en met 8. Dat is het laatste wat ik doe. En Jesaja 11 benoemt eigenlijk. Wie is dan Mashiach? Wat zijn de kenmerken van de Mashiach. En er wordt gesproken over ruach. En ruach is eigenlijk bekleding. Wat jou bezielt, toch? Ruach betekent geest, ziel. Wat jou bezielt, wat in jou leeft. Nou, er staat, maar uit de stronk van Jesaja schiet een teller op. Een scheut, een netzeg. Van zijn schoot komt tot bloei. De ruach van Adonai zal op hem rusten. Dat is de Heilige Geest. Een ruach van wijsheid en inzicht. Een bezieling dus. Een bekleding. Een ruach van kracht en verstandig beleid. Een ruach van kennis, eerbied en eerbied voor Adonai. Hij ademt eerbied voor Adonai. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn. Nog grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakke velt hij een rechtvaardig oordeel. En ga dit eens vergelijken met al die elementen van de wapenuitrusting. Over de zwakke velt hij een rechtvaardig oordeel. De armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gezel van zijn mond. En met de adem van zijn lippen doodt hij de schulddragende. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. Dan zal de wolf zich neerleggen naast een lam. En een panter vlijt zich bij het bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind grijpt met zijn hand naar het nest van de slang. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Dit is wie Yeshua is. Dit is wat Yeshua als Mashiach heeft gedaan en straks gaat afmaken op aarde. De kenmerken van Mashiach zijn duidelijk. Komen overeen met de wapenuitrusting. Wat is onze taak? Onze taak is Yeshua volgen. Wat is Yeshua's taak? De wereld verlossen. Volledig. Kunnen wij niet doen? Geen één mens? We hebben één simpele taak. Van al die elementen die ik heb aangehaald. Die blijft er voor ons over. Follow Yeshua. Volg hem. Als wij dat doen. Blijven wij in het licht van hem. Kunnen we zijn karakter weergeven. Kunnen we ook begrijpen dat de een de hand is, de ander de voet. Iedereen een onderdeel daarin heeft. We hoeven het niet perfect te doen. Volledig te doen. Want er is er maar één die dat perfect kan. Dus de nadruk voor jou. En voor mij. Ligt niet op Jesaja 11. Dat is er maar één. There can be only one. Maar op het volgen van de Mashiach. En als we dat doen. Worden we geleid. Naar de Vader van de lichten, Hashem. Shabbat shalom. Amen.